En dan ga ik erbij staan, maar dan kan ik zo nu en dan wat opschrijven als ik een tekst noem. En dan kunt u dat, zelf volgen. Nou, Daniël 6, dat is het bekende hoofdstuk van Daniël in de Leeuwenkuil. Dat staat in iedere kinderbijbel als een prachtig verhaal. Maar laten we niet vergeten, Daniël is in zijn geheel profetie. Dus ook dit is profetie. Het is niet alleen iets wat in het verleden gebeurd is. Het is ook profetie, maar daar komt u wel achter. Ik lees eerst gewoon het hele hoofdstuk voor. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overweeg hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning, en zei het volgende tegen: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden, de landvoogden, zijn onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van de Mede en Persen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevel, en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Wat hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning, over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van Mede en Persen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het de wet van Mede en Persen is, en dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Zo gaf de koning bevel, men haalde Daniël weer bij hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. En vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel: Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de maal van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniel uit de kuil te trekken. Toen Daniel uit de kuil was getrokken, werd er geen letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd. En men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hun meester en verbrijzelden al hun beenderen. Schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde woonden: mogen uw vrede toenemen. Er wordt mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en hij redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Het is een bijzonder hoofdstuk, lieve broeders en zusters. Op het velletje wat ik u gegeven heb, de structuur van het boek Daniel, daar ziet u dat Daniel wordt ingedeeld in drie delen. Maar je zou het ook op een andere manier kunnen indelen. Hier staat de persoonlijke geschiedenis van Daniel, hoofdstuk 1. Het profetische plan voor de heidenen. En dan deel 3, het profetische plan voor Israël. Nou, gaat dat niet helemaal op natuurlijk, want als we naar het profetische plan voor de heidenen kijken, in hoofdstuk 1 bij die droom van Nebukadnezar, dan is daar ook het plan van God voor Israël. Dan is daar die steen in dat koninkrijk dat wordt opgericht. Maar laat het maar zo eventjes in wat gedeelten doen. Je zou het ook in twee delen kunnen samenvatten. Je kunt ook zeggen de eerste 6 hoofdstukken, die gaan over het persoonlijke leven van Daniel. En dan zijn we daar nu aan het einde gekomen. Zijn leven aan het hof. Zijn leven bij de koningen. En de volgende hoofdstukken, die gaan over de visioenen die Daniel krijgt. We krijgen natuurlijk nog uitgebreid te behandelen. Maar en bij de visioenen, dat zijn helemaal, daar hebben alle mensen rondom Daniel eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Het hof. Als de visioenen die God Daniel geeft over het volk Israël, de toekomst van Daniels volk, dat staat daar centraal in het laatste gedeelte van het boek Daniel. Met betrekking tot de toekomst, dan komt Gabriel naar beneden. De engel Michael helpt hem en die geeft Daniel inzicht in de toekomst van Daniels volk. En dat betekent eenvoudig de toekomst van Israël. Dus dit is eigenlijk ook een beetje een afsluitend hoofdstuk, dat hoofdstuk 6. En vertelt ons een beetje wat er in de eindtijd allemaal gaat gebeuren. Want je kunt dat hoofdstuk op verschillende manieren kun je dat bekijken. We hebben van het begin af aan al gezegd, en ik herhaal het maar weer even, dat de naam Daniel betekent: God is mijn rechter. En dat is niet alleen maar zo, maar een naam die God aan Daniel heeft gegeven, of zijn ouders aan hem hebben gegeven. Het is ook de naam die eigenlijk een beetje ligt over de hele eindtijd. Over het vrome, gelovige overblijfsel van het volk Israël. Dat op God vertrouwt. Dat zal geloven dat God recht zal doen, uiteindelijk. Ook als de vervolging van al die naties en de volken over Israël komen zal. En we hebben het meegelezen, dus eigenlijk kan dat ons niet zijn ontgaan, dat al die rijksbestuurders En dit was een wereldrijk. Het rijk van de Mede en Persen. Dus eigenlijk al die bestuurders van de hele wereld zich opzetten om de balling, om de Jood, om eruit te halen. Dat is wat hier gebeurt. Maar een naam is ook niet zomaar een naam in de Bijbel, maar heeft ook een profetische betekenis. Als de Heer Jezus genoemd moet worden door Jozef Yeshua, dan is dat omdat hij zijn volk zal redden van hun zonde. Het is niet zomaar een naam, het is een naam die iets zegt. Het is een naam die een profetie inhoudt. Eigenlijk nog steeds profetie, want Israël is nog niet gered van haar zonde. Maar Yeshua betekent, hij zal zijn volk, dat is Israël, redden van hun zonde. Dan moet dat volk wel tot geloof komen. Maar God zou die naam nooit aan de Heer Jezus gegeven hebben, als dit ook niet profetisch in de toekomst zal worden verbracht. En zo is het bij en Joshua, God is mijn rechter. En bij Daniel, God is mijn rechter. En je moet maar eens meer kijken. Als je kijkt naar de naam van Johannes, God is genadig. Dan is het Johannes vooral geweest die over die genade gesproken heeft. En die in zijn laatste Bijbelboek, de Openbaring, als alle oordelen over de aarde gaan, tegen de gemeente zegt, genade zij u en vrede. Van hem die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dus ook de namen hebben een profetische betekenis. En in dit verband, God is rechter, heeft dat een hele bijzondere betekenis. Want niet de volkeren, niet al die rijksbestuurders zijn de rechter van Daniel. En zelfs koning Darius niet. En daarom bevrijdt God Daniel. En dat geldt voor ons ook. We zouden verder, de Heer Jezus zegt, je moet veel banger zijn voor hem die oordeelt, als voor al de mensen om je heen die oordelen. En Paulus zegt, ik heb er maar één die mij oordeelt, die mij beoordeelt als de Heer. En voor de rest ben ik helemaal niet bang. Want daar ligt het hele leven in het oordeel, dat ligt in Gods hand. We krijgen in dit hoofdstuk 3 lijnen. Laat ik de eerste even opschrijven. Lijn 1, namens, ik moest je willekeurig volgen. Dat is Israël. Maar niet heel Israël. Het is een gelovig overblijfsel uit het volk. Sommigen hebben daarover gehoord, anderen hebben daar niet zo van gehoord. Maar in de eindtijd, als alle oordelen over Israël gegaan zijn, zal er een rest overblijven. Dat wordt in de profetieën, de hele Bijbel door, het gelovig overblijfsel genoemd. Ik ga het expres even zo zeggen, omdat Daniel daarbij hoort. Daniel is trouw gebleven. Hij is een getrouwe die overgebleven is, hoewel die meegevoerd is, binnenin die oordelen die over het volk gekomen zijn, toen al, de wegvoering uit Babel. Had je een gelovig overblijfsel. En dat is allemaal niet zo vreemd, want dat hebben alle profeten ons geleerd. Het gaat niet om een heel Israël, maar het gaat om een gelovig overblijfsel uit het volk, dat tot geloof zal komen, dat de Messias zal aanvaarden en dat in zijn geheel behouden zal worden. Dat zeg ik expres even, omdat er ook wel mensen zijn die zeggen, ja, nou, wat Israël nou ook gedaan heeft en hoe ze ook geleefd heeft, heel Israël zal behouden worden. Maar de Bijbel leert in de Openbaringen dat God 144.000 Israëlieten, geen Joden, maar Israëlieten, 12.000 uit elke stam, voordat de oordelen beginnen, dat hij die 12.000 verzegelt en dat hij hen bewaart, net als Daniel. En dat is het gelovig overblijfsel, dat door God bewaard wordt, in de woestijn wordt gebracht en dat niet door de Satan kan worden aangetast. Een gelovig overblijfsel voor God. En bijvoorbeeld Romeinen Ik zal even teksten opschrijven. Moet het maar even kijken. Romeinen 11, vers 3 tot 5. Nou, in Romeinen 11 wordt de vraag aan Paulus gesteld. En nou begrijpen we die vraag, dan begrijpen we ook niet het antwoord. Wordt de vraag aan Paulus gesteld. Ja, heeft God dan zijn volk verlaten? Heeft Israël afgedaan voor God? En dan zegt Paulus, nee, jullie moeten kijken naar de tijd van Elia. Er is altijd in Israël, dat is niet in de andere landen zo, hè, want het evangelie is helemaal nog niet in die andere landen gebracht, maar binnen Israël, al ontdreef het nog zo af, was er altijd een overblijfsel dat vasthield aan Jahwe. Een gelovige rest. En dan staat daar in Romeinen 11, Heere, uw profeten hebben zij gedood, dat zegt Elia, dan gaat hij terug naar de tijd van Elia, hè, waar iedereen de Baal diende, en waarbij Elia dacht, er zijn geen Joden meer, er zijn geen Israëlieten meer, die nog op God vertrouwen. En dan zegt Paulus, Elia zegt dan, Heere, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Elia dacht dat hij de enige was, die was overgebleven. Maar let even op wat hier staat. Want dan gaat u het ook een beetje beter begrijpen. Uw altaar hebben ze afgebroken. En uw profeten hebben ze gedood. Dat was in de tijd van Elia zo. Maar het was ook in de tijd van de Heer Jezus zo. Ook daar is de tempel afgebroken. De altaardienst is opgehouden. En de gemeente, degene die uit Christus waren, die werd vervolgd. Dus die periodes, die tijden, die kun je wel heel eenvoudig en makkelijk naast elkaar leggen. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het God met antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knieën voor het beeld van Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Dat betekent dat dat overblijfsel dat er komt, behouden zal worden op grond van genade. Niet omdat zij het zo goed gedaan hebben, maar omdat God zijn volk genadig is. Is dat duidelijk? Dat komen we in een aantal plaatsen tegen. Ik zal opschrijven, Zacharia bijvoorbeeld, ook in het Oude Testament. Zacharia 8, vers 4 tot 6. 6 en vers 12, 11 en 12. Leest u maar mee of hoort u maar even aan. Zo zegt de Heere van de legermachten, er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten, al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van het volk. Dus diegenen die door die grote verdrukking zijn heen gegaan, die daarvan overgebleven zijn, die door God zijn gespaard, overblijfsel van het volk, zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. En dan vers 11 en 12. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heere van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk alles in erfelijk bezit doen nemen. En ik weet dat ik had in mijn jeugd er ook nooit van gehoord in de kerken. Maar het is wel belangrijk, als we de profetie willen begrijpen, dat de belofte die God uiteindelijk aan Abraham heeft gedaan en aan David heeft gedaan, dat die gelden voor een gelovig overblijfsel van het volk. Dat zal alles erfelijk in bezit gaan nemen. Anders krijgen we daar ook een verkeerde kijk op. Israëlieten die de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld tegen de Joden in zijn tijd, het zal voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn als voor jullie in de dag van het oordeel. Er komt ook voor Israël een dag van oordeel. Voor degenen die gestorven zijn. En dat Maar voor dat overblijfsel uit die grote verdrukking. En dat, dat zal door genade behouden worden. Want Jesaja 46 vers 3. En u moet, ja, ik kan dat niet uitgebreid allemaal gaan behandelen. Maar als je gewoon die profetische boeken doorleest en je leest van het overblijfsel. Dus heel vaak is dat geassimileerd met de kerk. Maar als je het een beetje uitgebreid leest, een beetje in zijn totaliteit, zo'n hoofdstuk, dan zie je dat het helemaal niet over de kerk gaat. Hij zegt, ja, de kerk is uit Israël overgebleven. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Jesaja 46 zegt, luister naar mij, huis van Jacob. Dus het gaat helemaal over Israël. En heel het huis, het overblijfsel van het huis van Israël. Dus dat is heel mooi. Ik duid dat maar weer even aan. Dat, zoals de Openbaring zegt, dat er uit heel Israël, uit alle 12 stammen, een overblijfsel zal zijn. En dat die, de 10 stammen die weggevoerd zijn naar Assyrië toe, wij die, nou, maar een deel erkennen we, een deel komt terug. Maar de belofte ligt er dat het heil voor al die 12 stammen is. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom toe, tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. En dan zie je dat dat helemaal het werk van God is. Dat het allemaal genade is. En dat het volk uit genade zal worden behouden. Maar ze moeten daar wel, ze moeten dat wel gaan erkennen. De tweede lijn die we in het hoofdstuk tegenkomen, is Daniël zelf, zijn, ja, hoe zou ik het noemen, Daniëls leven. Als voorbeeld, als een voorbeeld om na te volgen in ons persoonlijk leven. Daniël is trouw gebleven aan God, betrouwbaar gebleken. Ik heb al vaker dit tekst aangehaald uit Ezechiël. Dat er 3 door mensen door God betrouwbaar worden genoemd. En een daarvan is Daniël. En in het hoofdstuk zien we het gebed van Daniël. Het vasthouden aan de God. En de angst die Daniël niet kent. Dat hele bijzondere leven. Dat is een voorbeeld van ons. In zijn persoonlijke keuzes. In zijn persoonlijke volharding. En zijn persoonlijk leven. De derde, misschien is dat wel belangrijk. De derde lijn die we in dit hoofdstuk tegenkomen is de lijn van de Heer Jezus. En misschien verwijst u dat wel een beetje. Daniël als type, als beeld van Jezus Christus. Die uiteindelijk ook in de kuil is neergedaald. En tegen wie ook alle mensen in opstand zijn gekomen. En die ook de mond gesnoerd moest worden. We zien dat de rechtvaardige Daniël onschuldig wordt veroordeeld en in de leeuwenkuil terechtkomt. En zo was het ook uiteindelijk bij de Heer Jezus. Ook hij werd onschuldig veroordeeld. En ook hij, maar ik zal er nog wel iets van vertellen, ook hij voelde zich omringd door leeuwen. Door stieren van Bazan, de muil van de leeuw. Het Oude Testament vertelt daarover, maar daar werden de muilen van de leeuw niet toegesloten bij hem. Dat is het grote verschil. Maar Daniël is daar dus wel een voorbeeld van, is daar dus wel een type van. Goed, het Medo-Persische Rijk, dat loopt van 538 tot 332. 32 voor Christus. En dat is niet het rijk van Darius. Het is ook veel meer het rijk geweest van Kores. Van Cyrus. En eigenlijk kom je de naam Darius niet zo in de geschiedkundige boekjes tegen. Het vermoeden is een beetje dat Kores, dat was echt een veldheer, die veroverde hele gebieden, dat hij doorgetrokken is en dat hij een van zijn vertrouwelingen of een van zijn familieleden, Darius, zolang koning heeft gemaakt dat hij het over zou nemen. Maar het is wel een bepaalde periode geweest in de geschiedenis. Dat Medo-Persische Rijk, dat wordt in hoofdstuk 7, vers 5, daar komen we allemaal nog bij natuurlijk, wordt het koninkrijk vergeleken met een beer die zich op één zijde opricht en drie ribben tussen zijn tanden heeft en de opdracht krijgt om veel vlees te eten. Dat betekent dat het vernietigen, dat die vernietigen tekeer is gegaan. In hoofdstuk 8, vers 1 tot 4, wordt dit rijk vergeleken met een ram die twee horens had. De laatste, de Persische horen, bleek echter groter en hoger. Het was een rijk van de Meden en van de Persen. En Kores was een Pers of Cyrus. En Darius was een van de Meden. Maar het rijk van Kores, dat werd een veel groter en een veel machtiger rijk dan dat rijk van Darius de Meder. We hebben al eerder gezien in de Bijbel, in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, dat uiteindelijk in Daniël heel sterk de nadruk wordt gelegd, dat als het om de volken gaat, dat het die heersers van de volken niet almachtig zijn. Uiteindelijk moeten zij allemaal leren dat het God is, de God van de hemel, die de macht heeft over al deze rijken en die uiteindelijk beslist wat hij wil. Uiteindelijk ook in onze tijd waarin we leven, we kunnen zeggen, nou ja, we zien het antisemitisme toenemen. We zien hoe Israël niet begrepen wordt, we zien de leugen die er op Israël is. Nou, die leugen komen we hier ook tegen. Dus het is allemaal best een hele hoop lijnen zijn er door te trekken. Maar God regeert. God regeert. Uiteindelijk, zonder dat ze beseffen, doen ze precies wat God wil. Uiteindelijk, hoe vreemd het ook mag klinken. Pilatus staat schuldig tegenover voor de veroordeling van de Heer Jezus. En toch doet hij precies wat God wil. En dat is een hele troost. De Heer Jezus zegt het ook. Je zou die macht niet hebben als mijn vader je die macht niet gegeven zou hebben. Ook Darius ontvangt uiteindelijk zijn koningschap uit de handen van de Heere God zelf. En dat is iets wat Daniël goed beseft. In Openbaring 19, vers 6, daar zien we dat het koningschap, even op hier, Openbaring 19, vers 6, daar zien we dat de Heer Jezus het koningschap gaat aanvaarden. Over de hele aarde. En hij krijgt dat van zijn vader. Hij krijgt dat koningschap. Dus al eerder is hem dat koningschap aangeboden door de Satan. In Matthäus 4 vind je dat bijvoorbeeld. Maar ook in Lucas. Dat hij verzocht wordt in de woestijn. En dat de duivel hem alle koninkrijken, de wereld en hun heerlijkheid aanbiedt. Straks zal er iemand komen. En die zal aan hem zal ook door de Satan alle koninkrijken van de wereld en zijn heerlijkheid worden aangeboden. Dat is de antichrist. Hij ontvangt zijn macht en zijn kracht rechtstreeks van het beest. En hij krijgt het allemaal aangeboden en hij accepteert dat en accepteert aanbidding. En hij zet zichzelf in de tempel van God en al die dingen meer. Maar van de Heer Jezus lezen we dat hij daar nooit enige behoefte aan heeft gehad. Want hij zal het koninkrijk ontvangen van God, de Vader zelf. En dat is nogal een groot verschil. Hij moet als koning heersen, zegt de Bijbel. Daar is geen ontkomen aan. Want hij moet als koning heersen. Nou, we weten dus niet precies wie deze Darius is geweest. We weten wel dat hij in het hoofdstuk vrij sympathiek kan overkomen. Maar toch is het ook iemand die lijkt op de antichrist daar een beeld van is. Want hoewel hij erg sympathiek overkomt, ik zal u zeggen dat ook de antichrist in de begintijd erg sympathiek zal overkomen. Hij zal vrede sluiten met mensen. Het zal een innemend, welwillend persoon zijn. Maar eigenlijk zegt dat niets. Ook niet in de mensen om ons heen. Je hoort wel vaker van ja, maar die zal wel in de hemel komen, want dat is zo'n sympathieke vrouw. Of het is een sympathieke man. Nou, de naam Naaman betekent zoiets, dat je sympathiek bent en aardig. Maar toen hij zijn mooie uniform uittrok, en zijn medailles allemaal aflegde, zag hij dat hij onrein was. Dat hij onder de melaatsheid zat. Dat zegt helemaal niks. We worden pas geheiligd in de Heer Jezus. Dus die man kan heel sympathiek overkomen, maar toch laat hij zich door mensen vleien tot iemand die een die aanbidding wil. Je mag tot geen andere God iets zeggen, alleen tot deze koning. En dat betekent in de praktijk dat die koning voor jou dus jouw God geworden is. Je mag niemand iets vragen dan alleen deze koning. Dat betekent dat Daniel mocht niets meer vragen aan de Heer. Hij mocht zich niet meer buigen voor zijn God neer. En zo kan Daniel niet leven. Maar het is wel het plaatje van de eindtijd. He, ook bij zich, niemand kan meer kopen of die kan niet meer verkopen. Of hij moet het teken van het beest hebben. En als hij dat niet hebt in de eindtijd, dan zal die vervolging exact dezezelfde vervolging zijn. Dan zal er ook een tijd komen dat hier waren het tot alle volkeren, werd dit gericht, tot alle volkeren kwam dit. En geen volk mocht nog bidden dan alleen tot de koning. Maar het is de hoogmoed van de mens. Dat is eigenlijk wat Satan altijd wilde, hè? Als God zijn. En dat is ook wat de antichrist wil. Van Herodes lezen we in de Handelingen dat hij dat ook wilde. De Tyrius en de Sidonius die kwamen bij hem en hij hield een toespraak en ze zeiden tegen hem: de stem van een God en niet van een mens. En op zo'n moment aanslaat God hem. Ja. Dus Gods eer kun je niet bij hem wegroven. En dat doet deze man in wezen wel. Hoewel die sympathiek overkomt, is de antichrist iemand die bij zijn komst Jezus Christus in het vlees niet wil belijden. Dat is zijn kenmerk. En dan ben je dan nog zo sympathiek als je niet wil erkennen dat God boven je staat, dat de Heer Jezus boven je staat, dan heb je trekken van de antichrist zoals dat in Handelingen 12 ook bij Herodes was. Maar hij nam die plaats in van God, deze Darius. En de Heer Jezus stierf omdat hij de plaats van de mens innam. Zie je het verschil? Dat de drang van de Satan is om de plaats van God in te nemen. Het verlangen van de Heer Jezus was dat hij onze zondige plaats zou innemen. Maar lieve broeders en zusters, wat een verschil. Als er iemand is die zo u en mijn plaats in wil nemen. De plaats van de vloek. En vrijwillig zijn leven wil afleggen. En naar het kruis toe gaat. Dit is precies het hele tegenovergestelde. Daarom zou het gebeuren dat als God uiteindelijk, als die Jezus komt, hè, als hij hier op aarde komt, het grote macht en heerlijkheid, dat al die koningen van de aarde, hè, waar we nu die rijks, eigenlijk waren die rijksgroten, waar hierover wordt gesproken, waren eigenlijk allemaal koningen van verschillende landen. 120 stadsbestuurders van stadsrijken, die ze allemaal onder Darius moesten voegen. Maar dan zegt Jesaja 49 vers 7, mag ik hem even opschrijven, Jesaja 49 vers 7, zo zegt de Heere Israëls verlosser zijn heiligen tot de diep verachten, die bij het volk verafschuwden. De knecht van de Heersers. En dat is de Heer Jezus. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten en zich neerbuigen ter wille van de Heere die getrouw is. De Heilige van Israël die u verkoren heeft. Dan zal de situatie totaal omgedraaid worden. Ze komen bij Daniel, bij de koning. Vers 4. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. toen overtrof hij dat. Met de koning overwoog, in andere vertaling staat, daarom overwoog de koning hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Er woonde een geest in Daniël die de andere vorsten niet hadden, de andere bestuurders. En ongetwijfeld is dat de geest van God. Het is zo dat de koning overwoog hem daarom over heel het koninkrijk aan te stellen. Dat is bij ons ook zo. De geest die God ons heeft gegeven, wordt in de Bijbel genoemd, in de Efezebrief, maar bijvoorbeeld ook Jacobus, wordt in de Bijbel genoemd de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. De geest van wijsheid en van openbaring. Dat is de Heilige Geest. En elk kind van God heeft die geest ontvangen. Als je door die geest laat leiden, je beslissingen daardoor neemt, zegt dit doe ik wel of dit doe ik niet, dit vind ik juist of dat vind ik niet juist, dan ga je opvallen in deze wereld. En Daniël viel op. De wijsheid die hij bezat, door de Heilige Geest, die bezaten anderen niet. En als we dat toepassen in ons eigen leven, dan leren we elke keer in het Nieuwe Testament weer het volgende. We leren dat we kunnen leven vanuit ons eigen denken, van ons eigen wil, vanuit wat wij verstandig vinden, vanuit ons verstand. Maar Jacobus zegt, wie is wijs en verstandig onder u? Dan toonde hij zijn wijsheid, zegt hij, in wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, roemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk, duivels. Dus in ons kunnen we een wijsheid hebben die van boven komt, en we kunnen ons laten leiden door de wijsheid die van de duivel komt. En beide soorten wijsheden zijn in ons als christen gewoon aanwezig. Wat willen we volgen? De Jezus zegt tegen Petrus, de ene moment, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, dat ik de Zoon van God ben. Want dat heb je van mijn Vader in de hemel. Hij laat zich leiden door de geest die van boven komt. Een paar teksten later zegt hij, Jezus, ga achter mij, want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van mensen. Ga achter mij, Satan, dan laat hij zich weer leiden door de dingen die van de duivel komen. Dus het is ook nog een training, het is ook een, ook voor jezelf, je elke keer af te vragen, waar komt deze gedachte vandaan? Waarom zou ik het doen? Volg ik mijn eigen hart, mijn eigen wil, dat wat ik wil of niet wil, want Petrus die wilde niet dat de Heer Jezus gekruisigd zou worden. Dat verhoedde God. Maar daarmee dacht hij niet aan het plan wat God met deze wereld had en het plan wat God met het kruis had. En je snapt wel, dat is best heel moeilijk. Als het om ziekte gaat, we mogen best allemaal om genezing bidden. Maar Paulus heeft 3 keer gebeden en zegt, ja, nou vind ik het eigenlijk wel genoeg. Het is zo dat God tegen mij gezegd heeft, mijn genade is voor jou genoeg. Er kunnen ook momenten komen in ons leven dat God ons door dalen heen leidt. En dat het ook de bedoeling is dat we door de dalen heen gaan. We worden nooit boven menselijke, we worden nooit boven vermogen verzocht. De vraag is, welke wijsheid hanteren wij in ons leven? En er staat in vers 4 dat Daniël overtrof hen allemaal. Wat een prachtige getuigenis wat dat, hè, Daniël. Als je zo'n hof rekent, dat zie je nu ook, hè, u hoeft maar naar de tv te kijken, de journaals te kijken, of de kranten op te slaan. Al die mensen die in regeringen zitten, op de een of andere manier zijn ze corrupt. Ze doen een zelfverrijking, ze graaien, ze halen het naar zichzelf toe. Hè, ze doen mensen tekort. Ze zorgen dat er zo geregeerd wordt dat hun investeringen er goed uitkomen enzovoort. Dat moet ons helemaal niet verbazen. Dat is echt wat je gewoon in de wereld Oh, dan moet je niet boos op worden, maar dat gebeurt ook in Israël. Netanyahu, die wordt ook aangeklaagd voor corruptie. Is echt wat dat betreft geen heilige. Maar als je op een hoge positie zit, dan zijn het sterke benen die de beelden kunnen dragen. En wordt in Nederland, dan is het weer iemand van de VVD, dan is het weer iemand van D66, dan is het weer iemand van de PvdA. Maar op de een of andere manier hebben ze dan weer dingen gedaan die niet helemaal door de beugel gaan. Maar ik weet niet of wij het niet zouden doen, laat maar heel eerlijk zijn. Niets menselijks is ook ons vreemd, maar het is wel fout. Daniel deed het niet. Daniel, er kon niets van gezegd worden, het niets ten nadele van de koning. Hij zocht in alles, hij overtrof in alle, omdat er, zegt de NBG-vertaling, er een uitzonderlijke geest in Daniel was. Daniel stond boven al die mensen dus door zijn geest. Daardoor, doordat hij God raadpleegde en met God overleg pleegde. Nou, dan worden die mensen, die worden jaloers natuurlijk op Daniel, omdat de koning hem overweegt om hem over al die rijksgroten, over al die bestuurders te stellen. En dan zoeken ze iets, maar ze kunnen niets vinden. Ze kunnen helemaal niets vinden. En dan gaan ze naar de koning toe en zeggen ze, nou, we zouden alleen wat kunnen vinden als het gaat iets verkeerds, als het gaat om zijn godsdienst. Weet u, u moet maar eens even opletten, bij de Heer Jezus, laat ik die lijn eens even doorvoeren. Waarom moest de Heer Jezus gekruisigd worden? Hadden ze bij hem iets gevonden wat verkeerd was? Dat is toch dezelfde situatie. Daarom zeg ik u, laat het alstublieft dit hoofdstuk zo lezen, dat we ook de lijnen naar de Heer Jezus doortrekken. Ze vonden niks. Ze liepen getuigen op en er waren geen twee getuigen die hetzelfde vonden. Ze vonden niets. De Heer Jezus zegt, ik ben helemaal wat ik ben. Ze konden niets kwaads van hem vinden. Maar ze wilden wel veroordelen. Ze konden niets kwaads vinden van Daniel. En toch, om te laten zien dat God boven de hele situatie staat. Als we kijken naar de Heer Jezus, op grond waarvan is hij eigenlijk veroordeeld?
Hij heeft zichzelf God gemaakt.
Hij had zichzelf God gemaakt. De Joden zeiden, wij hebben een wet. En naar die wet moet hij sterven. Wij hebben een wet van de Mede en Persen. En hij moet sterven. Zie je? We hebben een wet. En nou is dat ook zo. De wet kan niet anders als mensen laten sterven. De wet kan niet anders dan veroordelen. De wet kan je nooit bevrijden van het oordeel van God. Daar is de wet ook niet voor gegeven. De wet is gegeven omdat we onze schuld zouden zien tegenover God en we naar de Heer Jezus toe zouden gaan en genade van God zouden ontvangen. Daar is de wet voor. Maar zelfs deze koning Darius is machteloos als het om de wet gaat. Hij kan Daniel niet helpen, want er is een wet, die wet veroordeelt. Dat is uitzonderlijk. Ja, koning zegt ze tegen hem, u heeft het zelf ondertekend en ondertekend met het als een wet van de Mede en de Persen die niet herroepen kan worden. God herroept de wet ook niet. Het zijn mensen die dat denken. God herroept de wet. God bevrijdt ons van de wet. Dat is een andere situatie. Als we naar de Heer Jezus toe gaan, naar het kruis toe gaan, dan zien we dat hij alles wat tegen ons getuigde, heeft vermorseld aan het kruis. Dat is net als bij Mozes. Toen Mozes van de bergen afkwam, weet u, had hij die twee stenen tafelen in de hand. En zelfs voordat hij met die twee stenen tafelen, met de wet van God, in zijn hand de lege plaats was binnengekomen waar het gouden kalf stond, dan zou heel Israël in één keer moeten sterven. Oh ja. Waarom verbrijzelde Mozes de wet? Het is zo mooi in de Bijbel. Dat dat aan de ene kant God de wet geeft. En aan de andere kant de Heer Jezus geeft. De wet is door Mozes gekomen. Maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus dat hij komt met genade en met waarheid. Tegenover de wet. Paulus heeft het moeten leren, maar goed, de hele Bijbel staat daar natuurlijk vol van. Maar zij vinden niets, ze vinden geen enkele aanklacht tegenover hem. Zeggen dat moet er iets zijn tegenover zijn God. Van de Heer Jezus vonden ze ook niets. Weet u hoe vaak je in de Bijbel tegenkomt, zeker in het Johannes Evangelie, dat ze mensen naar de Heer Jezus stuurden, dat ze gingen kijken, dat ze probeerden op zijn woorden te pakken te krijgen, te vangen. Maar wat de Heer Jezus verkondigde, was iets totaal anders dan dat de fariseeën en de schriftgeleerden verkondigden. Het ging tegen hun wetten in, als het ware. Datgene wat zij van de wet hadden gemaakt dan. En dan, maar God laat dat niet toe. Misschien heb ik dat in Veendeel ook wel eens gezegd. Maar je komt 7 keer bij de veroordeling van de Heer Jezus tegen, dat er mensen rondom die veroordeling staan, en die zeggen, hij is onschuldig. God heeft het nooit toegestaan dat zijn zoon beschuldigd zou worden. God heeft gewild dat hij gedood zou worden terwijl hij onschuldig was. Hij moest en zou, en dat is hij ook, het onberispelijke en vlekkeloze lam zijn. Nou, dat begint al bij de veroordeling door de raad. Dan komt hij in en zeggen ze, ja, wij vinden helemaal niks. En ze roepen getuigen op en ze vinden helemaal niks bij hem. En tenslotte stellen ze hem een vraag, bent u de Zoon van God? En de Heer Jezus bevestigt dat en dat was geen leugen, dat was de waarheid. En op die waarheid, is de eerste keer, word ik gekruisigd. En de tweede was, dan gaat de Heer Jezus naar Pilatus toe. En dan krijgt Pilatus, die komt even voor Pilatus te staan. En dan krijgt Pilatus ondertussen van zijn vrouw een briefje. En daarop staat, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Tweede keer dat God laat zien, denk om deze man is rechtvaardig. En dan stuurt Pilatus, die stuurt hem naar Herodes toe. En Herodes stuurt hem terug en dan zegt Pilatus, nou hij is bij Herodes geweest en ook die vindt niets onbehoorlijks aan hem. En dan krijg je Judas, ondertussen komt hij weer in beeld. En die zegt, ik heb vergoten onschuldig bloed. En dan gaat de Heer Jezus naar het kruis toe. Dat is de 6e keer. En dan hangt er een man naast hem en die zegt, wij hebben toch van alles gedaan met deze. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan wordt hij gedood aan het kruis. En dan zegt de Romeinse hoofdman, werkelijk, deze mens was onschuldig. Wat een getuigenis. Maar ook getuigenis hier van Daniël. Dat je met Daniël zo ziet dat hij de Bijbel laat zien dat hij niets onbehoorlijks heeft gedaan. Ze konden helemaal niets vinden. En dan krijg je vers 8. Dan staat er, vers 7. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning. Nou, dat zal straks ook gebeuren. De hele wereld zal eensgezind zijn in het veroordelen van Israël. De hele wereld zal eensgezind zijn samen in zijn geheel optrekken naar Israël toe. Deze duivelse eensgezindheid. Deze samensmeding van het kwaad. Dat heeft u misschien ook wel verbaasd, maar Ik kan het nog steeds niet goed begrijpen hoe nazi Duitsland zo eensgezind bezig is geweest om de Joden te kunnen vermoorden. De goede daarna uitgezonderd zijn natuurlijk ook wel geweest. Maar die hele eensgezindheid die van de duistere, donkere wereld vandaan komt, van de Satan. En ze komen eensgezind, komen ze bij de koning. In vers 12 vinden we dat weer. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan. Als u nou even Psalm 83 vers 6 opslaat, dan ziet u dat ook op de Heer Jezus slaat, dat ze eensgezind besloten hebben, Psalm 83, vers 6. Ik zal het even. Dan gaat het over Israël. Vers 4, eerst zij beramen listig en heimelijk aanslag, een aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij het uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd en begeestigd eensgezind beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. Dus ook in de eindtijd zullen die eensgezind, en dat zien we ook om ons heen, dat zien we vandaag al, die eensgezindheid van de moslimwereld, die er trouwens in alles met elkaar oneens zijn.
Waarom
Israël? Eensgezind zijn. En dat komt, zegt de Bijbel, omdat er iemand is die die eensgezindheid in hun hart geeft. En daarom kun je dat er ook niet uitpraten. Begrijpt u? Het is een iets wat in hun hart komt, wat door de Satan gegeven wordt. Eensgezind komen ze bij de koning. En in vers 6. Goed. Gaan ze dus naar de koning toe en dan komen ze bij de koning. En dan staat in vers 8. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden, zijn er onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden genomen. Al de rijksbestuurders, zeggen zij, hè, dit is een citaat van hem. Maar ze liegen. Ziet u waar de leugen in zit? Ze zeggen, koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden. Al de waren drie rijksbestuurders, één van was Daniel. En die deed er niet aan mee. Dus, maar zie je de leugen, zie je de misvatting. Als ze eerlijk waren geweest, hadden gezegd, nou, we hebben allemaal besloten, behalve Daniel. Dan had de koning waarschijnlijk gezegd, oh, maar waarom Daniel er niet? Voel je? We lezen er makkelijk overheen, maar het is gewoon één grote leugen. Wij worden vandaag de dag trouwens ook voor gek gehouden, hoor. Ook gezegd dat de hele wereld ervan overtuigd is, dan is de hele wereld er helemaal niet van overtuigd. Voor al de wetenschappers die denken, en alle wetenschappers geloven, die denken er helemaal niet over. Er zijn ook wetenschappers die anders denken. Maar onder dat mom, hè, dan kun je. Het is zo ernstig hier met de natuur en met de kosmos, met de dingen. Alle wetenschappers. Ja, we gaan niet verder, we zijn maar simpele mensen. Dus welke modules hebben ze gebruikt? Waar zijn ze van uitgegaan? Als je ergens anders vanuit gaat, gaan dan ook, kom je dan tot dezelfde resultaten, dat weten we allemaal niet. Het is gewoon wat dat betreft ook iets van de politiek, dat er moet iets verkocht worden aan mensen. En dit is ook gewoon politiek. Er moet dan aan de riers gedaan worden, of al de mensen die over zijn wijk regeren, het prachtig vinden om koning Darius in het zonnetje te zetten. En ze trappen daarin. Hij trapt erin, hij doet dat. En dat is gewoon, is dat puur leugen. En vanaf dat moment is de godsdienst dus verboden. Daar in Babel. Alleen tegen deze man, tegen deze koning. Eens even kijken, het is 3 uur. Zullen we eerst koffie drinken? Straks verder gaan, dat lijkt me nog goed. Helaas, voordat het in Veenendaal of in Apeldoorn, waar ik vandaan kom, of in Nederland, dat je, als je betrapt zou worden terwijl je aan het bidden was, dat je gedood zou worden.
Oh ja.
Zouden wij dan ophouden met bidden? Waarschijnlijk niet. Maar misschien zouden we toch de gordijnen voor de ramen hebben gedaan, of niet?
Ik wel. Ja. Ik had het vanmorgen.
Dan hebben we nou
een beetje veiligheidsmaatregelen.
Een beetje veiligheidsmaatregelen.
Ja, dat mag toch?
Het gaat niet om de nacht, maar het gaat wel om wat Daniel deed.
Ja. Zetten we er allebei het over. Zetten we er allebei het over. Je zegt er in Jeruzalem.
Misschien had hij geen overgordijnen.
Ik had het vanmorgen nog.
Nee.
Zul jij doen? Ik denk dat je nu als je toch niet slaapt. Als
je
zit te eten.
Ik zit in de kamer. En nu is mijn moeder. En dus even in de kopje. En toen dacht ik, ja, dat is
mijn. Maar wat we zien bij Daniel is hoe trouw hij is geweest aan God. En hoe hij zich geen angst heeft laten aanjagen. En echt gedacht moet hebben, mijn leven is niet in handen van koning Darius, maar van God. En het is dat God hem zou kunnen redden, dat had hij vaker meegemaakt. Dus Daniel is gewoon met een open vensters naar Jeruzalem gericht, gaan bidden. En dat is natuurlijk wel een hele mooie gedachte, open vensters naar Jeruzalem. Hè. We weten, de moslimwereld die doet dat naar... Nou, wij hoeven helemaal geen open vensters naar Jeruzalem te hebben, maar we zouden wel open vensters naar het hemelse Jeruzalem kunnen hebben. Maar natuurlijk, als ons hart, onze geest, onze ziel zich helemaal volmaakt met wie God is en wie onze Vader is en we zijn liefde overdenken en dat Hij ons vasthoudt en dat Hij ons bewaart, dan zouden we net als Daniel kunnen doen. Ons daar niet, we kunnen zeggen wat er ook gebeurt. Het zij dat we, ik leef of dat ik nog sterf, zegt Paulus. We zijn van de Heer. We zijn niet van koning Darius of niet van menselijke maatregelen. Maar in ieder geval is het voor ons zo, dat we, ook wij als christen de opdracht hebben dat we verbonden zijn met de hemel. En met het hemelse Jeruzalem. En dat we weten dat we daar onze kracht vandaan mogen halen en ook onze bescherming. Hij had een bovenvertrek. David leest het ook, hè? David zegt dat hij God voor hem een hoog vertrek is. Dus dat hij een vertrek heeft waarin hij naar God toe gaat. Van David lezen we in de psalmen dat voordat de dag begint, dat hij zich afzondert, alleen gaat en dat hij alle dingen aan God die hij denkt, dat gaat er vandaag gebeuren, legt hij allemaal aan de Heer voor. En dan gaat hij uitkijken wat God daarmee gaat doen in zijn leven. Ik denk dat het ook zo de situatie van Daniel is. Hij legt het maar, als hij het maar aan de Heer voor kan leggen, dan is hij het kwijt. Dan ligt het in zijn hand. Wat er ook gebeurt. En dat was het geheim van Daniel. Hij boog zijn knieën. En hij boog zijn knieën ook daadwerkelijk voor datgene wat God zou gaan doen in zijn leven. Goed. Trouwens, de gemeente wordt in de Bijbel vergeleken met Philadelphia. En Philadelphia heeft van God een geopende deur in de hemel gekregen. Dus wij, die vergelijking kom je telkens tegen. Nou, ondanks het verbod zien we dat Daniel naar zijn bovenkamer gaat. Maar zijn gebed bestond niet alleen uit smeken, niet uit, maar ook uit loven. Dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk, hè? Er staat, toen Daniel te weten kwam, vers 11, dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Hij had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën bad en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Wel, kijken we weer naar de Heer Jezus, laten we de lijn maar doortrekken. Voordat dat leeuwenkuil hier komt, gaat Daniel in gebed. Voordat het kruis komt, gaat de Heer Jezus naar Gethsemane. Het is niet nog in Gethsemane, nog bij Daniel. Het zijn niet zozeer zijn gedachten geweest dat God hem wel zou verlossen uit die leeuwenkuil. Zoals de Heer Jezus bad, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar is het u wel eens opgevallen dat toen u opstond, dat hij wist wat de wil van God was? Dat hij geschieden zou. En als Petrus zijn zwaard trekt, en Malchus het oor afslaat. Dat hij zegt, denken jullie dat ik de beker niet zou drinken die de vader mij te drinken geeft? Waar heeft hij die kracht vandaan gehaald? Uit het gebed. Uit het gebed. Zo Daniel ook. Dacht hij niet dat Daniel, die wist natuurlijk best dat het de wet was van Mede en Persen, waarbij koning Darius machteloos was om die te herroepen. En hij wist dat hij in die leeuwenkuil terug zou komen. Maar u wil geschieden. Hij wist dat God hem ook kon verlossen. En dat hij daardoor een getuigenis, de naam van de Heer Jezus, of de naam van God, van zijn God, geweldig geëerd zou worden. Nou, de Heer Jezus kwam natuurlijk ook in de leeuw. He, uit de muil van de leeuw is hij verlost. Dat zegt Paulus. He. Paulus, dat Timotheus zegt, dan zegt hij, nou, niemand heeft me bijgestaan. Ik heb helemaal alleen ben ik geweest in het paleis, he, bij de koning, bij de keizer. En hij heeft me aangehoord en niemand, er was niemand van mijn vrienden die bij me was. Maar de Heer was bij me en hij heeft mij uit de muil van de leeuw verlost. Dat is precies zelf geestelijk. Een Godje uit de muil van de leeuw verlossen. En het is zo belangrijk dat we leren om zo vertrouwd met God te zijn. En een vertrouwelijke omgang met God te kennen, met de Heer te kennen. Dat we weten, in ons hart weten, we gaan wel weg, maar we gaan met hem heen mee. Hij gaat er mee. Hij zal me woorden geven. En dan laat Paulus het, dan laat je allemaal in de steek. Daniel werd door iedereen in de steek gelaten. Alleen de God niet. En dan, dan lees je in vers 13, dan krijg je dat antisemitisme. En dan staat er meteen, kwam zij naar voren en zei in tegenwoordigheid van de koning over het verbod. Nou, dat hebben we gelezen. Daniel, een van de ballingen uit Juda, hè, daar gaat het alweer. Gewoon diverse keren tegen. Hij moet een Jood genoemd worden. En uit Juda, een balling. He, dat is een doorn in het oog. De hele wereld zal straks proberen zich tegen Israël te verzetten. En Jeruzalem wordt een lastige steen. Nou, we leven nu ook in de tijd, als u het nieuws een beetje volgt, ook over Israël. Dan ziet u hoe vaak Israël binnen de Verenigde Naties naar voren wordt geschoven en er klachten zijn tegen Israël. De landen waar geen enkel mensenrecht geldt, die zeggen dat er in Israël geen mensenrechten zijn. De landen waar de vrouwen geen enkel recht hebben, beschuldigen Israël van... Ik begrijp nog steeds niet dat gewone regeringen daar intuinen. En dat het merendeel van de regeringen met zo'n veroordeling meewerkt. En degene die dat uiteindelijk nog net niet over hun hart kunnen verkrijgen om dat te doen, dan gewoon blanco stemmen. Ja. He, dus zie je hoe zich dat allemaal ontwikkelt. He, ook zij gaan eens gezien naar deze koning en ze hebben het over de Jood. En de koning kan willen wat hij wil. Jeruzalem is een lastige steen en hij komt er niet uit. En wij kunnen willen wat we willen en de wereld kan willen wat hij wil. Maar ze zullen zich er deerlijk aan verwonden, zegt Zacharia. Want uiteindelijk blijft er voor Jeruzalem die lastige steen voor de wereld niets anders over als gezamenlijk naar die stad op te trekken om Jeruzalem te vernietigen. En dan gaat God ingrijpen. Maar goed, koning Darius die komt erachter en hij neemt zichzelf zeer kwalijk en hij probeert Daniel te verlossen. Maar ik heb u al gezegd, de wet. Hij kan Daniel niet verlossen van de wet van de Mede en de Persen. En hij komt dus voor dat onoplosbare probleem te staan. Dat hij het wel wil, maar ik kan het niet. En om de lijn maar weer even door te trekken naar de Heer Jezus. Pilatus wil Jezus verlossen. Maar ik kan het niet. Niet? Het is precies hetzelfde. Je kunt het zo ernaast leggen. Pilatus die vindt geen schuld. En die zegt hij heeft toch niks onbehoorlijks gedaan. Hij zegt het zelf tegen het volk. Maar op de een of andere manier kan hij de Heer Jezus niet van het kruis redden. En dan dat zien we hier ook. Hij redt het niet. En dan lezen we vers 17 tot 19. Dat de mannen weer eens gezien bij de koning komen. En zeggen, koning, weet dat het een wet is van de Mede en Persen. Dat niet veranderd mag worden. En dan geeft koning Darius bevel hem in de leeuwenkuil te werpen met de woorden van de God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. En dan wordt er een steen gebracht en die wordt over de kuil heen gelegd en die wordt verzegeld met de ring van de koning. De leeuwenkuil. Ik weet niet of dat hier staat. In andere vertalingen staat dat tegen zonsondergang Daniel in de leeuwenkuil werd geworpen. En dat de koning dan gaat slapen zoals het tegen zonsondergang was. Het zesde tot het negende uur dat de Heer Jezus aan het kruis kwam te hangen. Net zoals bij het graf van de Heer Jezus werd hier ook een steen voor de ingang gelegd. En moest er toen afgewacht worden of er nog verlossing uit dit graf, want daar ging men allemaal van uit, dat hij nog verlost zou kunnen worden, Daniel, uit dat graf. En dan vertrekt de koning naar zijn paleis en dan brengt hij de nacht vasten door. Zijn slaap is van hem geweken en dan vroeg in de morgen, als het eerste licht aankomt, dan gaat hij naar die kuil toe. Nou, dat zien we als we de lijn weer doortrekken naar het Nieuwe Testament. Vroeg in de morgen, het zijn precies dezelfde woorden, gaan de vrouwen naar het graf. Niet? En dan zijn ze bang dat de steen nog op het graf ligt. Die moet worden afgewendeld. En er blijkt een engel die steen te hebben afgewendeld. En dan blijkt de Heer Jezus te zijn opgestaan. Wat een geweldige triomf over de dood. En wat een triomf over de wereld is dat. En wat een triomf over alle boze machten en engelen en krachten die zo in opstand zijn tegen God. De dood is er niet gedaan. En die is overwonnen. En zo zien we het hier ook. De koning gaat daar naartoe, naar de leeuwenkuil. En hij laat die steen afwentelen. En hij roept Daniel. Uiteindelijk, ja, ook als natuurlijk, ik heb u gezegd, je hebt drie lijnen. De ene lijn is de Heer Jezus, de andere lijn is natuurlijk ook het volk Israël. Ook het volk Israël zal gehaat worden. Het zal als het ware in de leeuwenkuil gegooid worden, het zal daarin terechtkomen. Maar het zal uiteindelijk door God verlost worden. Die sprake van de nacht, en de koning brengt die nacht vast en door. En dan komt de dag, de paasmorgen zeg maar. En dan zegt hij, Daniel, jij dienaar van de levende God, heeft jouw God je kunnen verlossen. En dat zal uiteindelijk het zicht krijgen, het zicht worden wat de hele wereld op de rest, op dat gelovige overblijfsel van Israël krijgt. En ik vind dat zo mooi. Als je het boek Jesaja leest, dan lees je elke keer over de knecht des Heren. Niet? Maar het gaat niet, die knecht des Heren gaat niet altijd over de Heer Jezus. Die gaat ook over Israël. Israël, mijn knecht die ik verkoren heb. Dus in Jesaja is en de Heer Jezus Christus en het volk Israël de knecht des Heren. Israël, mijn knecht. En Israël, die gaat door lijden heen, maar de Heer Jezus is ook door lijden heen gegaan. Maar uiteindelijk zal dat uitlopen op een geweldige triomf. Als je Jesaja 12 leest, dan zegt Israël tegen God, ik dank u Heere dat u toornig op me bent geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en u vertroost mij. Naar die leeuwenkuil komt er troost. Troost, troost mijn volk, zegt Israël. Spreek tot het hart van mijn volk. dat de ongerechtigheid verzoend is. Dat de tijd van dat lijden voorbij is. Dus die geweldige troost, als Daniel daar uit die leeuwenkuil komt, wordt gehaald. Heeft u God u kunnen verlossen? Ik zal jullie leiden door de woestijn. Ik zal jullie bewaren. Ik zal jullie terugbrengen in het land. Dat zijn de woorden van Jahweh voor dat volk. Hier ben ik, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de hele dag tot een lastig en een weerstrevend volk. Maar hier ben ik. Die ontmoeting tussen... Als dat volk uit die kuil tevoorschijn komt. Als het volk door God bewaard is. En de rest van dat volk, de Messias zal zien, dat moet een geweldig moment zijn. De volken zullen het zien en ze zullen zich neerbuigen. Want Israël is Gods knecht. En zo komt dat hier ook naar voren in dit stukje. Daar zegt de koning tegen hem. Gij de koning nam het woord, vers 21. En zei tegen Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft u God die u voortdurend vereert, u van de leven kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben me geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Daarom dacht Daniel zekerheid. En ja, ik vind dat zo mooi, ook gewoon voor je persoonlijk geestelijk leven. We hebben vaak het idee, de Heer Jezus is voor ons gestorven. Hij is voor ons in de kuil geweest. En onze schuld is voorbij. Maar we durven zo weinig te zeggen, ik heb geen schuld meer voor God. We durven dat zo weinig te accepteren, dat gevolgen van het kruiswerk van de Heer Jezus, de gevolgen dat hij in de diepste kuil is terechtgekomen. Om te zeggen, ik heb geen schuld meer voor God. Die schuld is weggedaan. Die is op het kruis veroordeeld. Wij dan rechtvaardig voor God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Wij hebben vrede met God. Nou, dat was wat Daniel had, vrede met God. Ik heb geen schuld, koning. Ik heb het aan u niet gedaan, bij u geen schuld. Maar het belangrijkste wat hij hier noemt, ik heb voor God geen schuld. En als ik geef God geen schuld heeft, dan zal hij je verlossen. Ieder kind dat geen schuld heeft voor God, zal hij verlossen. Dat kan niet anders. Dat is wat ook hier zegt. En dan. God heeft zijn engel gezond. Toen werd de koning zeer verheugd. En kijk ook wat er staat. Het, ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Ik ben altijd eerlijk geweest. Ik heb altijd het goede voor u gezocht. En dan beveelt hij Daniel uit de kuil te trekken. En als hij uit de kuil wordt getrokken, komt er geen enkel letsel wat er bij hem gevonden. En die anderen worden erin gegooid. Nou ja, er is ook, laten we het niet vergeten, we praten daar niet zo graag over, er is een veroordeling. De wereld zal veroordeeld worden. Degene die Jezus hebben afgewezen. En ook degene die het Joodse volk hebben. Degene die Christus hebben vervolgd, degene die het Joodse volk hebben vervolgd, zullen veroordeeld worden. In Matthäus is heel duidelijk sprake van dat alle volkeren voor de troon zullen komen. Die staat voor Jeruzalem. En er zullen waarschijnlijk alle leiders van de volken komen. Er zal er gekeken worden wat zij ten aanzien van Israël gedaan hebben. Van zijn broeders. De broeders van de Heer Jezus. En dat zal bepalen of ze veroordeeld worden of niet. Hier vinden we ook dat dit oordeel komt voor deze mensen. Maar het heeft ook een geweldig gevolg. Want koning Darius in Denkerom vers 26 staat aan alle volkeren van de wereld. Maar die volken die helemaal niets meer van het geloof willen weten, of voor wie dat christendom helemaal is afgedaan, ook voor China, ook voor het communisme, ook voor Noord-Korea. Uiteindelijk zal deze boodschap komen. Er wordt mij bevel gegeven dat men in heel het Marsgebied voor het aangezicht van de God van Daniël siddert en zal beven. Waarom? En wat een prachtige getuigenis gegeven. Want hij is de levende God. Hij is de eeuwige God. Hij is de regerende God. Hij is de machtige God, almachtige God. Hij is de verlossende God. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En tenslotte dit nog. 29e vers is niet onbelangrijk. Het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. En bij Kores de Pers, of Cyrus, daar gaat het volk Israël, krijgt toestemming om weer uit Babel terug te keren. Dat is de terugkeer. Dus als we dat, die lijn profetisch helemaal doortrekken naar de eindtijd, dan komt er een moment dat het volk Israël zal terugkomen uit de volken weer naar Israël. En dan zien we dat profetisch deze tekst ons leert dat het volk Israël in de persoon van Daniël, het gelovig overblijfsel, uiteindelijk alles overleven zal. Niemand heeft het volk Israël, zelfs Hitler niet, met al zijn moderne middelen van gas en weet ik wat, niemand heeft Israël kunnen vernietigen. Omdat hij erover waakt. God waakt over zijn belofte. Andere volken, daar horen we helemaal niet meer van. We weten niet wat er van die volk is terechtgekomen. Er komt volken in de Bijbel tegen. Kus en weet ik veel. Daar hoor je nou eens meer van. Die zijn in andere landen opgegaan. Helemaal geassimileerd onder de volk. Je hoort er niet meer van. En Israël ook helemaal onder de volk gekomen. En dat is het wonder van Israël. God heeft het bewaard. Door alle dingen heen. God heeft Daniël bewaard. Ondanks alle tegenstand. Hier eindigt het leven, het persoonlijke leven van Daniël. We gaan straks de volgende keer verder met de gezichten op die dieren en zo. Maar hier eindigt het leven. En God heeft Daniël bewaard. Hij heeft al die koningen overleefd. En uiteindelijk heeft hij meegemaakt wat in zijn hart zo belangrijk was. Wanneer mag Israël terugkeren naar de tempel? Wanneer mag het Joodse volk terugkomen naar het land? Wanneer mag het terugkomen naar zijn God? En we lezen nou zo'n 9 dat daar 70 jaar over bepaald waren. Dat Jeremia dat had geprofiteerd en dat Daniël zich aan het woord van God vastklampt. Maar daar heeft ze allemaal overleefd. En je kunt proberen Jeruzalem te vernietigen, je kunt proberen het volk te vernietigen. Maar wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan, zegt God. Niet? Dus het zal niet gebeuren. Oké, het is 4:15. Zullen we samen nog danken?